De tekstwoorden voor dit avontuur vindt u in uw gelezen schriftgedeelte. De tweede brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen. Het tweede hoofdstuk, de versen 15 tot en met 17. 2 Thessalonicenzen 2, de versen 15 tot en met 17. Daar spreekt het woord des Heren al dus. Zo dan, broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief. En onze Heer Jezus Christus zelf, en onze God en Vader die ons heeft lief gehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertrooste uw harten en versterke u in alle goed woord en werk. Tot zover. Overdenken wij een bede vol vermaning en vertroosting. De Heere heeft ook in Thessalonica een niet onvermaarde stad, in Macedonië, zijn uitverkorenen bijeen willen vergaderen. De apostel Paulus en Silvanus of Silas en Timotheus zijn mede getuigen en arbeiders. Zij zijn ook in Thessalonica geweest en hebben daar een korte tijd het woord verkondigd. Maar niet te kort voor de genade van de Heilige Geest die mede vrocht met het woord. Zodat een schare van Grieken, mannen en vrouwen, gehoorzaam mocht worden aan het geloof en de verkondiging van de Heer Jezus Christus dat Hij het was. Het was maar heel kort. Want de Joden werden vervuld met nijdigheid. En ze verwekten enige marktboeven. En die hebben alles in rep en roer gebracht, zeggende dat deze mannen predikten een andere koning dan de keizer, ene Jezus van Nazareth. En zo heeft de Satan in zijn woede ook in Thessalonica de ergernis en boosheid aangeblazen, zodat de broeders Paulus en zijn medewerkers spoedig hebben uitgelaten en zijn naar Derbe zijn afgereisd. De apostel heeft een en ander maal terug willen komen om in de gemeente van Thessalonica nader te onderwijzen het evangelie van de Heer Jezus Christus. Maar heeft hij gezegd, de Satan heeft het mij een en andermaal belet, want ik wilde gaarne tot u komen. Wel heeft hij Timotheus van Athene gestuurd om naar hun welstand te vernemen. En hij heeft gehoord hoe ze in geloof en liefde mochten toenemen. Maar ook heeft hij gehoord van de vervolging die ze te doorstaan hadden, evenals uw broeders te Jeruzalem, die vervolgd werden van de boze Joden in samenwerking met Herodes. Het is een van de oudste brieven, of behorende tot de oudste brieven, waarschijnlijk in het jaar 50 reeds geschreven. En als dan de apostel Paulus in die eerste brief enkele zaken heeft opgehelderd, omdat de listen van de vijand zo boosaardig ook tegen hem gericht waren, alsof hij net als de rondreizende filosofen en wijsgeren slechts uit was op vuil gewin, nadat hij zijn apostelschap verdedigd had en hen herinnert hoe hij onder hen verkeerd had, met zijn eigen handen werkende om in zijn onderhoud te voorzien, nadat hij ook nog enig misverstand uit de weg heeft geruimd, aangaande de opstanding der doden, terwijl hij bij geruchten vernomen had, dat er waren enkele sterfgevallen geweest, maar dat er enige beroering was ontstaan over de levenden en de doden in de tijd van de opstanding der doden. Als Paulus daar ook over geschreven heeft, heeft hij hartelijk per brief afscheid van hen genomen, hen vermanende en vertroostende door de genade van de Heer Jezus Christus. In de tweede brief kunnen we merken dat Paulus ook bij geruchten van bepaalde dingen heeft gehoord, in zonderheid van de moeite, het verdriet, de vijandschap, maar ook de listen die worden aangewend om de kleine kudde van Thessalonica uit elkaar te scheuren. En in deze brief vermaant hij dan ook vele malen tot standvastigheid, tot geloof en tot liefde, dat ze niet spoedig bewogen moeten worden, ook niet dat ze moeten toegeven aan de gedachten van sommigen die meenden uit Paulus' woorden te hebben kunnen opmaken dat de dag van Christus' wederkomst spoedig zou komen, en die daarom ook hun goederen verkochten, hun werk neerlegden en in een zekere gelatenheid uitkeken naar het ogenblik dat de hemelen zouden worden opgerold als een dunne doek en het teken gezien zou worden van de Zoon des Mensen in de lucht. Paulus gaat dat recht zetten, dat zulks uit zijn woorden niet mag worden geconcludeerd. Want al is het de laatste fase, de laatste bedeling, er zullen nog verschillende zaken gebeuren. Namelijk, hij noemt het niet de antichrist, maar uit de omschrijving kunnen wij het wel opmaken, die antichrist die als een god in de tempel zou heersen. Die vleeswording van de vorst der duisternis, die in alles de grote nabootser is van Christus, die vlees en bloed heeft aangenomen, zo zal de laatste list, de laatste werking van de Satan in deze wereldgeschiedenis zijn, dat hij ten koste van alles vlees en bloed zal trachten aan te nemen in de mens, in de zoon der verderfenis. Om alzo tegenover de heerlijkheid en de verborgenheid der godzaligheid van God geopenbaard in het vlees, zijn verborgenheid der ongerechtigheid te stellen, namelijk Satan, geopenbaard in het vlees. Maar de apostel heeft ze getroost, want die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, en die zal hem tenslotte teniet maken, dat werktuig van de Satan, door de adem zijns monds, trots alle krachten, tekenen en wonderen der leugen die hij doen zal, zo zal hij toch vergaan, en de Heere zal zich doen overblijven, 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En dan in het slot van dit tweede hoofdstuk gaat de apostel de tegenstelling noemen. Hoe beweldadigd zij zijn, ja, in de andere brief schreef hij dat hij in de gemeente over hen roemt, omdat hun toenemen in geloof en liefde openbaar geworden is. Zo ook gaat hij hier zeggen, maar wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders, die van de Heere bemind zijn. Want de tegenstelling was datgene wat weggezogen werd door de leugen, omdat ze de liefde der waarheid Gods veracht
hebben hem verworpen. Het evangelie der zaligheid versmaad geeft God een kracht der dwaling, dat ze de leugen zouden geloven, opdat zij zodoende veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben. Vandaar die tegenstelling. Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders, die van de Heere bemind zijn. Kijk, je ziet hier hoe de knecht des Heere de klemtoon zuiver legt, die van de Heere bemind zijn. Zij zijn de vaten van Gods barmhartigheid. Kon de apostel dat dan zo zien? Dat kon hij bemerken aan hun levensopenbaring. Dat kon hij bemerken aan het geloof in de Heer Jezus Christus. God alleen is hart te kennen. Hij kan alleen de geveinsde, de hypocriet ontdekken. Mensen kunnen dat niet. Voor Paulus is de gemeente des Heeren datgene wat zijn naam beleidt. En wat er dan ook valt, dat valt. Daarvan mag Petrus van achteren zeggen, waartoe zij ook gezet zijn. En Johannes mag schrijven dat zij uit ons niet waren. Maar het getuigenis der lippen is het waarneembare. Die met de mond beleiden zal dat Jezus de Heere is. En met het hart geloven dat God hem uit de dood opgewekt heeft. Die zal zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men ter zaligheid. Daarom. Daarom is er in dat heilige evangelie in het midden der gemeente is altijd zoiets wonderbaarlijks. Die van de Heere bemind zijt. Want ook diegenen daaronder die innerlijk heen en weder bewogen worden, die innerlijk die vaste grond der hoop uit het oog verloren zijn of in het oog des geloofs niet hebben. Ook zij worden door zulk een aanspraak als bij de arm en bij de hand gegrepen. En het is alsof hun wordt toegeroepen, gij man, gij jongeling, gij vrouw, gij dochter. Daar hoort gij het dierbaar woord van God gericht. Aan die gemeenten in Thessalonica, die ook aan alle zijden werd aangevochten en benauwd. Daar hoort gij dat de knecht des Heren tot hen spreekt als beminden des Heren. Zijt ook gij een beminde des Heren. Hebt ook gij ervaren door het allerheiligste en dierbaar geloof. Door de trekkende liefde Gods des Vaders, dat Hij goedertieren is en dat de schuld bij ons is. En dat Hij in eeuwige liefde, in zijn nooit begonnen eeuwigheid, alreeds heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En dat Hij die liefde komt te betonen aan in zichzelf liefdeloze, ledige zondaren, die van natuur als haters van God en de naaste openbaar komen. Ja, wat kan dan ook de tederheid van de aanspraak in de hand van de Heilige Geest mededienstbaar gesteld worden tot de bearbeiding der zielen. Want dan weet ik nog wel als jongen thuis en als vader dan het gebed deed of hij zei iets na de prediking of wat ook, dat er een opmerking gemaakt werd. Geen opmerking van ben je nou bekeerd of ben je nou dit of ben je nou dat. Helemaal niet. Maar een opmerking in de zin van bijvoorbeeld, jongen, wat hebben we toch een koning. Een koning die zo diep gebogen heeft om de zulken op te rapen. Dat het wel eens begon te schreeuwen. En dat ik dacht, vader, dat moest je niet tegen mij zeggen. Want zo gelukkig bent u wel, maar zo gelukkig bent, ben ik niet. Ach, geliefde, godsdienst zonder meer werkt verhardend. Daarin is geen liefde, daarin is geen barmhartigheid. Daarin is ook niet die stille kennisname van de genade Gods over schuldige zondaren. Maar waar hier de gemeente aangesproken wordt, o daar werkt de Heilige Geest zelfs in de aanspraak. Vertedering, vernedering, verootmoediging, blijdschap. Dat u God van de beginnen uit verkoren heeft tot zaligheid. In heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Zie eens, altemaal zaken te veel om diep op in te gaan. Maar het wil zeggen dat die God hier hun verkoren heeft van eeuwigheid, maar ook verkoren heeft om dat evangelie te mogen horen. Toen ze vervreemd van God in de duisternis ronddolden, zonder God in deze wereld, dienende de stomme afgoden die geen God zijn, heeft Paulus ze mogen verkondigen, die ene God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en die zijn zoon gezonden heeft als de weg tot het leven, in heiligmaking des geestes, dat wil zeggen delende, in die toebereiding des geestes, die ellendige rank neemt en een inent in die wijnstok, om de sappen van hem te mogen ontvangen, en om te leren verstaan, uw vrucht is uit mij gevonden, en geloof der waarheid. Dat wil zeggen een waarachtig geloof in de waarheid van het heilig evangelie. Een geloof dat afziet van zichzelf en alle andere schepselen. En dat de hand mag leggen op hem die gezegd heeft, ik ben de waarheid. In mij is geen bedrog. Want daartoe heeft hij ze geroepen. Door dat heilig evangelie en door dat heilig evangelie. Tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Om naar datzelfde beeld veranderd te worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Tot de eeuwige volmaking toe. Zo dan. Dat is als het ware de conclusie, zouden we zeggen. Het staat in verband met het voorgaande. Daar alle deze dingen zo zijn. Daar de Heere zelf in zijn eeuwige ontferming heeft neergezien. Want Calvijn zegt hier ergens van dat de grond van het staan in de genade, dat die ligt alleen in de genade en de ontferming van God in het vertrouwen op zijn genade. Zo dan zegt hij, broeders, wat een aangename uitspraak. Dat kan bij Adam niet leiden. Dat kan bij een mens ook niet leiden, een godsdienstig mens. Wie heeft daar nou het leven zijner hand in gevonden om opmerkingen te maken van, ja, ze zeggen maar broeder, of ze zeggen maar zuster. En die zit daar over uit te meten en uit te halen. Alsof deze broeders niet wisten en niet geloofden. Dat wij van nature haters van God zijn en van de naaste. Is er een aangenamere zaak dan broeders te zijn in hem en door hem en uit hem? Zo dan broeders, daar zit iets in van dat vaderlijke, dat zorgelijke, dat, ja, dat liefdevolle. Nu geen vreemdeling meer. De middelmuur des afscheidsels gebroken zijnde. En de blinde heiden eens van God gescheiden heeft zijn heil erkend. En diegenen die in de ogen van de godsdienstige Jood honden waren, uitvaagsel. Alleen maar goed om met de banden der duisternis voor eeuwig gebonden te worden. Deze zijn hier des apostels. Broeders. Ja, en ze zijn ook broeders in dien zin. Omdat hij door Gods genade mocht bekennen, mij, De grootste der zondaren is barmhartigheid geschied. Want het heeft God behaagd zijn zoon in hem te openbaren. Hij die meende een godengevallig werk te doen, door alle te vervolgen die de naam van Jezus van Nazareth aanriepen. Zo is er in die afkomst van die heiden duisternis. Maar ook in de afkomst van Paulus in zijn eertijds, trots alle godsdienstigheid en goede bedoelingen, ook duisternis. Zo zullen alle degenen die de Heere vrezen, in waarheid broeders zijn, omdat zij in Adam verloren, maar door de genade van de Heer Jezus Christus zijn samengebracht. Daarom verblijft mij en trekt mij een uitspraak of een toespraak of een prediking waarin als schering en inslag toehoorders, hoorders, al zegt men er dan bij, lieve hoorders, trekt mij niet, omdat het niet naar het woord des Heren is. Want er zijn geen broeders in die zin naar het vlees, die op zulke broederschap aanspraak kunnen maken uit zichzelf. Deze broederschap is de broederschap des geestes, des geloofs, die kan liggen in een blik van verstandhouding, in een enkel woord, waarin wij van elkander mogen verstaan, in een enkele traan. Wij toch, wij waren eertijds duisternis, maar God die gezegd heeft dat het licht en de duisternis schijnen zou, is diegene die ook in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichte ogen des verstands in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Zo dan, broeders, dat zij toch ook immers de Heer Jezus Christus, toen ze zeiden, zie uw broeder en uw zuster zijn daar, maar hij om zich heen ziende zeide, dit zijn mijn broeders en mijn zusters, die de wil mijns vaders doen, die in de hemelen is. Zo dan, broeders, staat vast, of eigenlijk staat er, zo dan, broeders, staat. Maar omdat het grondwoord aan wil duiden, een bestendig blijven staan. Een bekrachtigd worden in het staan. Daarom is het ter verduidelijking bijgevoegd, staat vast. Zo dan, broeder, staat vast. Wat is dat? De apostel gebruikt meer van zulke woorden om onbewegelijk te blijven en om de genade vast te houden door welke gij geroepen zijt. Zo gebruikt hij veel meer van die woorden. Hij zegt ook in de Romeinenbrief, wij dan gerechtvaardig zijn uit en geloof hebben vrede bij God, door onze Heer Jezus Christus, in welke genade wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Wat is dat? Als de apostel nu zojuist heeft opgesomd Gods bemoeienissen met die ellendigen, en waar ze deelgenoten van zijn, waarom gaat hij dan nu zo spreken, zo dan, broeders, staat vast? Wel, geliefden, wij hebben vanmorgen gehoord uit het evangelie, dat de Heer Jezus sprak, voorwaar, zeg ik u, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Dat staat in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Dat is niet iets van een bepaald ogenblik. Dat is een voortgaande zaak. Dat is een zaak die geen einde kan nemen. En u weet, de apostel weet wel, de grote weldadigheid aan de Thessalonicenzen bewezen. Maar de apostel weet ook dat de Heere God, door vermaning en vertroosting zijn volk regeren wil. Omdat dat volk in zichzelf een boos bestaan omdraagt. Omdat de Satan erop uit is door vervolging en door allerlei list en geweld ook in Thessalonica de gemeente te verwoesten, om ze neder te stoten ter aarde, om geen enkele hoop meer over te laten, maar ze alle met de grond gelijk te maken, om ze te verderven, als een briesende leeuw ze te verscheuren. Omdat hij ook weet dat wij bij onszelf alles mee hebben van onszelf, om de genade te verlaten. Heeft hij immers niet geschreven aan de gelaten later, wie heeft u betoverd, o gij uitzinnige Galatiërs, daar gij met de geest begonnen zijt, volleindigt gij nu met het vlees, juist omdat de apostel gelooft dat ze van Gods wegen geroepen zijn, daarom kan hij deze vermaning geven. Alle vermaning in een algemene zin mag goed zijn voor een opvoedingsschool, mag goed zijn in het algemeen, maar in de kerk van Christus mist zulk een vermaning haar grond, want dan krijg je de uitgesponnen voorstellingen wat een onbekeerd mens zou moeten doen om zich toegankelijk te maken, om zich in de weg te stellen, om de genade te verkrijgen. Maar wat moet dan de grond zijn van dat woord? Het woord predikt over ons onbekeerde zondaren, dat die niet gelooft, is alreede veroordeeld, omdat hij niet gelooft het getuigenis, het welk God getuigd heeft van zijn zoon. Dat is altijd het ontzaglijke, dat wordt zo gemist in de kerken in deze dagen, dat de grond van de kerk zo koud geworden is. Hij is niet heet, hij brandt niet meer onder onze voeten. Er wordt niet geschift als het ware, het komt niet openbaar dat wij vijanden des kruises van Christus zijn. Zodoende groeit er een gestop die allen zogenaamd meeleven en die ook zogenaamd de waarheid wel willen horen. Maar het berust alles op de valse gronden die de mens aanbrengt. Zo wordt hij gestijfd in die uitwendige zegening, wat men dan noemt een algemene genade. Maar het oordeel dat wederkeer tot gerechtigheid, dat wordt gemist. En een mens die wil dat, die wil een beetje medelijden hebben, die wil eens de aai over zijn hoofd hebben, dat het misschien nog wel eens een keer goed zou kunnen komen. Maar het woord laat daar geen ruimte voor. Daarom moet je maar opmerken in de brieven van de apostelen, dat zijn geen algemene vermaningen, geen algemene waarschuwingen, opdat ze misschien nog eens een keer, nee, maar omdat ze in hun leven dat woord van het evangelie horende, dat ze verblijd zijn geworden midden in hun ongeluk, midden in hun dood, waar hun verkondigd werd die God die daar de wereld voor zich ziet als één groot huis der zonde, maar dat hij nu zijn zoon gezonden heeft in dat huis. O, toen hebben ze tegen de apostel gezegd, al was hun saamvergadering maar van korte duur, en dan moest hij spoedig weer vluchten naar een andere plaats. Maar toen hebben ze die woorden gehoord, ze zijn er verblijd mede geweest, en ze hebben aan zijn lippen gehangen om te horen de woorden des eeuwige levens. En daarom kan de man met zulk een ernst juist vermanen, zo dan, broeders, staat. Omdat hij weet dat alles, maar dan ook alles, zich daartegen verheft, tegen dat staan. Natuurlijk, de apostel bedoelt hier geen vleeselijk staan. Daarvan zegt hij, die meent te staan, zie toe dat hij niet valt. Maar als de Heer, als de apostel hier zegt, zo dan, broeders, staat, dat wil zeggen vast, laat je niet van de plaats wegdringen, dan bedoelt hij daarmee dat ootmoedige staan, dat ootmoedige blijven bij de genade die is toegebracht in Christus Jezus. Dat betekent, trots de wereld en de duivel, alle vijandige joden die er om ons en bij ons zouden kunnen zijn, die de huizen rondsluipen om, om daar te verderven, te slachten en te eten, trots de vijandschap ook van de heidense overheersers, trots wat er in ons eigen zielenleven omgaat, waar wij alles mee hebben om de genade Gods te verloochenen en om te miskennen wat Hij is en wat Hij blijft. Dat wil de apostel niet, dat wil de Heere niet, dat wil de Heilige Geest niet, dat wil het Woord niet. Daarom komt dat woord des apostels door de Geest zo dan, broeders, staat. Daar ben ik ook wel eens toe genegen in die zin. De mens is zo'n ellendeling, zo'n lamlendeling, zou ja zeggen, ja, dat is hij. Hij bedekt dat onder vrome woorden van de Heere. En als de Heere dit, en als de Heere zijn ogenblik dat, en als de Heere zus, en als de Heere nou is zo, dan lijkt het heel wat. Maar het woord van God is heel anders. Met het woord van God hoef je geen praatjes op te hangen. Dat woord komt tot ons en dat zegt, hé, sta, blijf toch staan. En al maakt iedereen er voor zichzelf iets van, ach, het geeft allemaal niets. De Heere zegt, sta. Daarom leg ik wel eens daar de klemtoon op, geliefde, wat eenmaal iemand schreef. Hebben wij dan in onze waarneming geen geloof? Dan doen we het maar zonder geloof, als we maar geloven in Hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Het is een eigenaardige manier van spreken. Maar wij zijn zo genegen om dat werk van de Heere Christus, de genade, de onveranderlijkheid van zijn eeuwige liefde, in te wisselen voor het liggen tussen de rijen van stenen, om een juk op onze hals te halen wat de Heere er niet op legt, om in een put te kruipen waar de Heere ons niet ingebracht heeft, om allerlei ellendigheden naar voren te brengen en om dan een bedrukt gezicht te zetten en dan te wachten op een aanspraak van een of andere die dan wat verder is en die ons dan enigszins bemoedigt en zegt, oh, er komt misschien nog wel eens een andere tijd en de Heere die zal niet verlaten. En als het waar geweest is, als het waar geweest is, dan zal de Heere toch wel, nee, zo dan, broeder, staat. Daar heb ik iets van verzet tegen. Waarom? Waarom heb ik dan geen oog voordat wij wankelende zondaren zijn? Jazeker, ik ben zelfs de grootste wankelaar. Maar de Heere zegt dat tegen mij niet zo op die zoetsappige manier. De Heere zegt tegen mij veel meer. Staat vast, uw lendenen omgord met de bereidwilligheid van het heilige evangelie. Want als het nu aan mij of aan Adam af moet hangen wat het evangelie betreft, wat dacht je dat er dan van terecht zou komen? Totaal niets. De ene keer hebben we geen lust, de andere keer geen zin. De derde keer dan zijn we bezet met de zorgvuldigheden van het leven en met ons eigen vlees en bloed. Altijd is er wel wat. Maar de Heere zegt zo dan, staat vast, blijf daar staan. Dat wil zeggen, hoe ongelukkig, hoe naakt, hoe blind je je ook op dit ogenblik meen waar te nemen. Hoe je ook bedenkelijk kijkt naar je kinderen, misschien Thessalonicense, dat je zegt, in wat voor tijd groeien die kinderen toch op? Zouden ze ooit wel mannen en vrouwen worden? Want de vijand, die smeet het zwaard om ze alle te verdelgen van de aarde. Maar moeten ze werk vinden? Ze worden uit hun huis en uit hun brood uitgestoten. Hoe moet dat alles? Zouden we toch maar niet beter? Nee, zegt de Heere door de apostel. Staat, blijf dan met alles wat het uwe is. Blijf dan staan bij de genade, wil dat zeggen. Bij wat u gehoord hebt, dat het Gods eeuwige liefde zijn eenzijdige trouw is. Dat ze zijn woord hebben mogen horen en dat ze hebben mogen aannemen. Gelijk hij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen. Als ellendigen, als nietshebbende, als niets naar voren kunnen brengende. Zo hebben zij toch Christus Jezus mogen aannemen. Ze waren toch geen rijkaards. Ze waren toch niet bekeerd. Ze waren toch niet in zichzelf verlichte mensen die het begrepen. Nee. Maar het waren de dwazen, het onedele, het verachte, hetgeen niets is, hetgeen God uitverkoren had en hetgeen hem dierbaar was. Zo hebben ze zich op genade en ongenade overgegeven aan die Heere en God. En ze hebben de zoete sprake van het evangelie mogen opeten. Des vaders gramschap is geblust. De rechter is in Christus Jezus onze vader geworden. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen. Wandelt alzo in hem. Dat betekent staat. Om alzo in hem te wandelen. Niet als bezitters. Niet als mensen die dit en dat en van zich af kunnen blazen. Maar blijf daar staan. Om op te wassen in de genade en kennis van hem. Die alleen het leven is. Om steeds zo voor zijn aangezicht te mogen staan. Met verdriet en met blijdschap. Met bijgeloof, ongeloof, vervloekelijkheid, dwaasheid. Alles wat ge maar bij uzelf komt waar te nemen. En waarvan alles u toeschreeuwt. Gij, zou gij dan, ja zie eens, zo wil de Satan, de wereld, de duivel en ons eigen hart ons neerhalen. Maar dan neerhalen in de verkeerde zin. Niet in de verootmoediging, maar neerhalen op zulke wijze. Zoals de duivel ook Job wilde doen vloeken. En Asaf wilde doen brengen tot een godslasterlijk getuigenis. Maar hij werd weerhouden zo ik dit zeggen staven zou. Gewis, zo waren ik niet getrouw aan het waard geslacht van uw kinderen. Ik zou hun hoop en moed verminderen. Dat kan niet. Daarom is er in het hart van de apostel door de Heilige Geest om met hen te staan. Want de duivel wil ze van de genade af hebben. De mensen willen ons van de genade af hebben. De mensen willen ons brengen tot het valse weten van het vlees. Hoe godsdienstig het zich ook aankleedt. Men heeft het over het weten van dat verdorven verstand. En van ons beredeneerd geloof. En we kunnen de Joden heel wat klaarmaken. Vooral die mannen die groot van naam en kracht zijn. Maar ondertussen halen ze de vrede uit het hart. En ze toveren ons weg bij de ene rotssteen vandaan. Daarom zegt hij, er is iets zo vaderlijks, zo broederlijks in. Alsof een broeder tot zijn broeder spreekt. Vooruit, staan blijven jongen. Ja, de grond gaat wel heen en weer. Maar er is een andere grond die nooit bezwijkt. Waarop het anker veilig hecht. Er is een ander fundament. Ik zie wel dat jouw fundamenten wankelen en omgestoten worden. En om je heen ook. Maar dat is het ergste nog niet. Maar houd toch in gedachten is dat Jezus Christus van de dood is opgestaan. Zal hij zijn ellendige dan in de dood laten steken voor eeuwig? Nee, dat gedoogt zijn glorie niet. Zo dan, broeders, staat onbewegelijk. Dat wil niet zeggen, doe iets. Dat wil niet zeggen, stel iets daar. Maar het wil zeggen, waar God u bracht, blijf daarbij. En als je nou vanmorgen hebt beleden dat zijn vlees waarlijk spijs is. Je hebt er misschien wat aan gehad. Misschien heb je er niet zoveel aan gehad naar het je voorkomt. Maar, zie toe. Want de Satan is niet alleen een geest die de mensen verleidt om ze van de tafel van hem en van de tafel des Heren samen te doen eten en drinken. Hij is niet alleen een geest die de mens in zijn boosaardigheid stijft en hem dan toch probeert aan het avondmaal des Heren te brengen. Nee. Maar hij is ook een geest die u alles voor de voeten werpt en zegt, wat dan? Zie je nu? Als het waar geweest was, dan zou het wel anders geweest zijn. Dan zou je wel gehuppeld hebben van zielenvreugd als je aan zijn tafel geweest was. Zie je wel dat het alles inbeelding is, dat het alles eigen werk is? Ach, nu zegt de man zo dan broeder staat. Ik zou zeggen, geef die duivel aan ene kant gelijk. Geef je eigen geweten ook aan ene kant gelijk. Verlies een ogenblik uw eigen zwaarwichtigheid en zeg maar, het is waar. Ik heb nooit anders gedaan dan mezelf bedrogen. En ik ben nog steeds een afwijker van de Heere. Maar dat stem ik u nooit toe, Satan. Dat die allerdierbaarste Heere en zaligmaker naar mij heeft omgezien. Want ik had nooit één kruimeltje liefde voor hem ontvangen van die duivel. Nooit enige verbreking en verbrijzeling des harten dan door hem alleen. Nooit het betrouwen kunnen hebben dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Want mijn zonden waren veel te groot, te zwart, of ik had in het geheel geen zonde. Het is alles van hem. Satan, nu blijf ik staan. Wereld, nu blijf ik staan. Het kan wel dat ik daar sta te wankelen. Het kan wel dat ik overdekt ben met wonden van menige vurige pijl die op mij afgeschoten wordt. Het kan wel dat ik sta te schreeuwen of sta te kreunen. Maar één ding blijft waarachtig. Genade, eeuwige liefde, eeuwige ontferming, Gods waarheid. Dat is de grond waarop ik eeuwig hoop te zinken en zink met al mijn ellende. Dat heeft de kerk nou zo nodig. Zo dan, broeders, staat. Want van godsdienst word je alleen maar akelig. Daar heb je niks aan. Godsdienst heb je niks aan. Ik kan me levendig indenken als je zou moeten kiezen tussen een gezellig leven nog een poosje in de wereld en godsdienst. Dan zou ik zeggen, kies een gezellig poosje in de wereld. Want godsdienst, dat is zo'n akelige beweging. En daar word je alleen maar misselijk van. Ziek van. Daar heb je niks aan. En de wereld is vol van godsdienst. Overal is het. In kerken en scholen, overal kom je tegen. Het is allemaal dat kleed. Dat kleed, dat masker. Nou, dan zou ik zeggen, dan kun je beter wat anders doen dan daar je tijd mee zoet maakt. Maar dit, dat is wat anders. Dit laat niet los. Dit zegt, ho ho, ho ho, jongeling, jonge dochter, avondmaalganger. Denk nou niet, ik ben er. Denk niet, ik heb. Maar blijf bij Gods genade. Ja, en als ik dan zeg, hoe moet je daarbij blijven? Dat weet je heus wel, hoe je daarbij blijven moet. Dat hoef ik je niet te vertellen. Want je neemt het wel op voor je eigen. Maar je weet goed genoeg waar je de genade verloochent. Dat weet je goed genoeg. Dat voel je wel aan. Ook als het gaat over des Heren heilige sacramenten. Dan weet je het wel waar je de genade verlaat. Want het lijkt wel genade. Als een mens, weet je wel, uit het verbroken verbond der werken weer opkomt. En dat hij zo akelig zit te praten en te doen hè, van dit en van dat. Maar ik geef u de verzekering, als de Heere naar hem zou kijken, dan houdt hij terstond zijn mond. Dan kun je beter niet praten. Nee, dat is allemaal van ons eigen. Het is allemaal niks waardig. Staat vast. En houd de inzettingen. De grondtekst heeft hier de overleveringen. Dat staat er eigenlijk. Het wil niet zeggen een bepaald aantal geboden die de apostel heeft achtergelaten. Maar het betekent hier letterlijk ook de leer van het heilige evangelie van profeten en van apostelen. Die hun verkondigd is door de genade van de Heer Jezus Christus. En houdt de inzettingen. Dat wil dit zeggen, verlaat ze niet, verlaat ze nooit. Ik heb het wel eens gedacht, maar het schijnt zo niet te moeten wezen wanneer iemand de vlucht nam naar een andere plaats, een andere kerk, een ander gezelschap, een andere sfeer, een andere leer, die naar men meende niet zoveel verschilde. Wel eens gedacht, zielig. Zielig als een mens toch weg moet eigenlijk, hè? Zielig. Ja. Onder een mom van godzaligheid weg moet.
Hij heeft het nooit gehoord, houd de inzettingen.
Houd de leer die u geleerd zijn. Door het woord en door de brieven die de apostel geschreven heeft aan de Thessalonicenzen. Waarin de Heilige Geest krachtig betoond heeft dat het een levend woord was. Scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Oude inzettingen. Goed. Ja, ik weet het wel. Wij gaan zo graag met elkaar om in de gemeente van de Heere, gelijk ik ook reeds zeide, de gemeente van Christus. Gaan we zo graag met elkaar om in de zin van, joh, zou je nu dit wel? Joh, zou je nu dat wel? Op die manier weet je wel, en dat is ergens is dat iets dat, nee, dat is niet naar de woorden van God. Dat is veel scherper, dat zegt, nee, wat denk je wel? Zult gij die stem desgene die achter u is verwerpen? Bedenk dan, het zal u kwalijk gaan. Ge zult het leven niet zien, maar de dood, zo is het woord Gods. Houd de inzettingen die u geleerd zijn door de profeten en door de apostelen en door de Heere Christus zelf. Ja, maar een mens heeft toch niks te houden. Een mens is een grote knoeier, een verwerper van de leer der zaligheid. Maar als je nou zoals de Thessalonicenzen het eerlijk... Ja, je hebt mensen die hebben nog nooit de waarheid goed gehoord. Of je kan ook zeggen, ze hebben nog nooit de zuivere waarheid gehoord. Er is nog een verzachtende omstandigheid bij, want ze weten niet beter. Maar als je nou weet wat je van de Heere gekregen hebt. Als je nou weet dat Hij het in je ziel ingegrift heeft. Uit genade zijt gij zalig geworden. Weg met alle complimenten. Alleen uit genade. Door, ja, maar ik, wat ik. Wat ik. Ik ben wel eens genegen om te zeggen tegen mijn eigen stik. Stik dan. Want mijn ik en alles wat ik erop nahoud en alles wat naar voren komt bij mij. Kan Goden niet behagen, dat is voorbij. Daarom staat er hier een oude leer die u geleerd is. Want dat was niet alleen een leer in letters en in woorden. Maar de geest wrocht mede. En zij hebben beleden en bekend. Dat ze gasten waren op deze aarde. Die een toevlucht hebben gekregen in de Heer Jezus Christus. Wou je dat dan inruilen? Voor de wisselvalligheden van onze geestelijkheid. Van onze belevenissen. Wou je dat inwisselen voor die lucht die vandaag blauw en morgen zwart ziet? Nee. Nee, dan denk ik liever nog aan Calvijn. Die schrijft hierbij. Hij zegt, al vergaat de hemel. Dan is er geen reden om los te laten. Om te verdwijnen. Ja, ik zou er aan toe willen voegen. Al verga je zelf. Dan nog. Ja, zegt u maar, man nog aan toe. Ja, maar vergeet niet het heilige woord van God en het heilige geloof door de Heilige Geest gewerkt. Dat proberen wij altijd in te passen in onze bestaanswijze. En dat past niet. Nou klopt het niet. Nou denken wij, jongen, dat gaat niet. Dat kan niet. Dat, nee, zo zijn we bezig. Nou zijn we bezig om dat allerheiligste wat van God is, in te passen in mijn denkpatroon. Ja, dan klopt het niet. Soms denk je wel eens dat het klopt, maar je denkt het maar hoor. Want het is een verkeerde gedachte. Het is een morgenwolk die zo weer voorbij gaat. Soms denk je het wel eens, ja. Als het toevallig een klein beetje lijkt te kloppen. Maar het klopt niet. Vergeet toch niet dat het geloof dat gans andere is wat van God afkomt en nederdaalt. Maar het heeft ook zijn verzorging nodig. Het heeft ook het snoeimes nodig van de Heilige Geest en van het woord. Begrijp je? En daarom mag de man gerust zeggen door de Heilige Geest. Houd de inzettingen die u geleerd zijn. Niet zo zeuren. Niet zo blijven zeuren altijd. Het is van tweeën één. Het is geen ja en nee, maar het is ja en amen. In Christus Jezus, Gode tot heerlijkheid door ons. Houd de inzettingen. Dus ja, dat wil zeggen, als je nou van de Heere dat hebt mogen horen. En je hebt in je leven mogen leren bekennen en beleiden. Ja, Heere, ja. En je hebt liefde, geloof ontvangen wat je helemaal nergens in je eigen ziel kunt vinden. In die gekomen is voor de zulke. En je weet dat je voor de heiligheid Gods niet bestaan kunt buiten hem. Dan moet je niet weglopen. En dan moet je geen andere leer ertussen gaan schuiven. Je hebt mensen, als ze een jaar de leer der zaligheid gehoord hebben, een half jaar horen ze een andere leer, dan lijkt het wel alsof alles ondersteboven ligt. Dan weten ze het niet meer. Dan zei je, als je ze dan bezig hoort, dan zijn het allemaal misschientjes geworden. Als het is waar zou mogen zijn, zo zijn ze de hele tijd bezig. Ja. En daarin leven ze nou. Daarin zijn ze verdrietig. Daarin zijn ze wel eens blij. Van alles wat. Maar het gaat niet. Het gaat nooit. Het is zo'n gezegende ontdekking als je het mag ontdekken in het leven dat anders is. He? Niet tot onze lichtvaardigheid en tot onze lijdelijkheid helemaal niet, want dat zijn we toch wel. Maar tot vertroosting van ellende. Dat hij mag zien dat het anders is. Ziet, ik leg in Sion een uiterste, een beproefde steen. Een hoeksteen, een kostelijke steen. Nou, die blijft liggen. Houd de leer aangaande deze steen. Aangaande het eenzijdige van Gods bemoeienis. Aangaande het genade alleen. Het woord alleen. Het geloof wat hij werkt. En onze Heer Jezus Christus zelf. En onze God en Vader die ons heeft lief gehad. En gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade. Vertroost uw harten en versterk u in alle goed woord en werk. Vermaning en vertroosting. Hier is de vertroosting. En onze Heer Jezus Christus zelf. Waarom staat hij hier voorop? Hij die toch de tweede persoon van het goddelijk wezen is. En de Vader is de eerste persoon van het goddelijke wezen. Hoe kan dat toch? De apostel zegt toch ook vaak, als dat hij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest noemt. Dat komt omdat de apostel hier wil bekennen dat wij geen kennis van God de Vader kunnen hebben buiten de Heer Jezus Christus. Dat wil hij hier zeggen, op de voorgrond. Hij wil zeggen dat we buiten de Heer Jezus Christus niets hoeven te verzinnen. Want het is allemaal eigen maaksel, eigen werk. Want de Vader kan alleen gekend worden door de geliefde Zoon. Die gaat hem verklaren. Want alleen in Christus is des Vaders aangezicht warmhartig gewend tot zijn kerk. Tot zijn gunstgenoten. Daarom hoeft troostvol, daar gaan we ook mee naar huis. En onze. Geen vreemdelingen meer. Nou kijk nou eens, mag je dat nou ook beleiden? In het leven. Mag je dat ook nou beleiden als je zijn dood mag verkondigen? Mag je erbij zijn? En onze. Ja. Dat wil niet zeggen ik als ik als ik. Maar dat wil zeggen. Ach, hoor toch toe. Wij hadden God op het hoogst misdaad. Wij zijn van het heils vooraf gegaan. Maar het heeft God behaagd om ons te trekken tot zijn wonderbaar licht. Dat klinkt iets intiems in. Iets van de gemeenschap der heiligen in Christus Jezus. Daarom staat er en onze. Want hij is de hunne geworden door de genadige schenking des Vaders. Die zijn geliefde Zoon gegeven heeft. Hij is de hunne geworden. Door de genadige werking van Gods geest. Die de armen des geloofs deed uitstrekken naar hem. Om te mogen getuigen met Thomas. Mijn Heer en mijn God. Niet alleen anderen, maar ook voor mij. En onze Heere. Dat wil zeggen, dat wil de apostel hier met een bepaald doel zeggen. Hij is de Kyrios. Dat wil zeggen, hij is de gebieder, Heere. Dat wil zeggen, hij heeft alle macht. Ja, ge zult niet ijdelijk blijven bij de genade en niet te vergeefs blijven staan waar ge staat. Al ligt gij ook ter neder, ge zult er niet vergeefs bij blijven staan. Want de naam van die daarboven staat is Heere, die alle macht heeft, die gezegd heeft, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Wat een vertroosting, onze Heere. Heere, zegt de kerk, andere heren behalve gij hebben over ons geheerst. Doch door u alleen gedenken wij uw naam. Onze Heere, die machtige, die juist ook zaligmaker, ruimtemaker, redder was, is en blijft tot de laatste dag van deze wereldgeschiedenis. Want het zal geschieden dat een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hij is Jezus. Anders, zegt de kerk, waren wij al lang vergaan. Anders hadden wij geen glimp meer opgevat van zijn vriendelijk aangezicht. Toen hij tot ons sprak, ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden, eer dat ik lijde. Hij maakt ruimte, hij raapt op, hij verlost, hij verschoont. Hij trekt ze uit het slijk, hij verhoogt ze uit het drek. Hij verlost ze van zichzelf met een eeuwige verlossing. In het kruis volkomen, hier in ons leven ten dele, maar straks volmaakt en volkomen, zullen ze eeuwig getuigen. Gij zijt het lam dat geslacht is, Christus zelf. Ja, want Paulus, hij mag de bede uitspreken door de Heilige Geest. Hij is ervan overtuigd dat God zelf zijn bede waarachtig maakt. Daarom, onze Heer Jezus Christus, de gezalfde profeet, priester en koning, hij zelf bemoeien zich met u. En zal zich met u bemoeien. En onze God en Vader, die ons van eeuwigheid heeft lief gehad, onbegrijpelijk, al zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, onze God en Vader. Zeg je dat wel eens stilletjes in je arme ziel? Zeg je wel eens, goedertieren Vader, wilbezegenade, stel uw vriendelijk hart. Zeg je wel eens, want het is die Heilige Geest die het kind leert stamelen. Abba, Vader. Want hij geeft goedertieren een gedachte van de Heer, van de Vader, die om Christus wil hun Vader is. Daarom kon de Heer Jezus Christus, zeg ik, vaar op tot mijn God en uw God. Tot mijn Vader en uw Vader, aangenomen tot kinderen. Daar staan ze nu, je zou zeggen de wezen, verlaten. Hier op aarde misschien wel van de betrekkingen en van alle die hun lief waren, want de lijn van Gods eeuwige liefde liep dwars door Thessalonica heen. Er is een Vader in de hemel, die heeft lief gehad, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En die gegeven heeft een eeuwige vertroosting. Dat wil zeggen een vertroosting die ons veilig, vast en zeker brengt in het land der belofte. Want die eeuwige vertroosting heeft hij gegeven in de Zoon zijner liefde. Die heeft gezegd, ik zal u geen wezen laten. Die heeft gezegd, gij zult ook zijn waar ik ben. Die heeft gezegd, die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Die heeft gezegd, die door de deur ingaat, in de stal der schapen, zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Getroosting. Waartegen? Tegen de zonde. Tegen de dood. Tegen het verderf. Tegen de Satan. Tegen je stomheid en je doofheid en je blindheid en je zwakheid. Tegen je onvolkomen geloof een eeuwige vertroosting. Waarom? Hij laat zijn stem horen en zegt, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welk ik al mijn welbehagen heb, hoort hem en goede hoop. Wat is een goede hoop? Een goede hoop is een hoop die niet beschaamt. Want er is een heleboel hoop die beschaamd uitkomt. Een hoop der spinnenkoppen. Een hoop van de huichelaren. Ach, onze hoop, laten we het zomaar samenvatten. Daar komen wij bedrogen mee uit. Ja. Als we nog hopen dat de Heere zo'n goeie God is, dat hij ons wel aan zal nemen, komen we bedrogen uit. Als onze hoop zou zijn, ik ben aan het avondmaal geweest en het is wel in orde, omdat ik aan het avondmaal geweest ben, dan komen we bedrogen uit. Als we hopen en zeggen, ik heb mijn leven lang al in de kerk gezeten, het zou toch wel raar zijn als ik er niet bij was, dan komen we bedrogen uit. Een goede hoop wil zeggen een gefundeerde hoop. Hoe kun je dat weten? Of dat je een goede hoop hebt. Hoe kun je dat weten? En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten wordt uitgestort. Daar kun je het aan weten. Want de Heere laat niet koud en versteend. De Heere die laat hier ook in de tijd bij ogenblikken ervaren. Die liefde, die het verstand en de zinnen te boven gaat. Daarom, geliefde, het is een goede hoop. Een hoop die de liefde meebrengt in de zielen. En die verbindt aan hem voor tijd en eeuwigheid. En het is door genade, er staat hier in genade, maar het betekent die door genade. Uit genade heeft hij die goede hoop gegeven. Heeft hij alles gegeven. Nu, deze God, deze Heere den zalig maken, vertroosten door zijn Heilige Geest, uw harten, in alle verdriet, in alle tegenheden, in alles wat ons kan overkomen. En die versterken u, niet alleen in woord, maar ook in werk. Dat wil zeggen, om in woord en daad tot openbaring te mogen brengen. Dat wij hebben een levende God, een levende zaligmaker, die uit alle nood en dood bevrijdt. Dan gaan we weer verder. We weten niet of dat we ooit nog een keer avondmaal hier op aarde zullen beleven. Niemand weet het. Maar dit weten wij wel, dat die in hem bevonden is, die zal straks de beker nieuw drinken in zijn koninkrijk met de Heere Jezus en de Vader en de Heilige Geest. Dan zult ge zeggen, Heere, wat bent u goed geweest en nog. Ja, een God van volkomen zaligheid. Dag aan dag hebt u ons gedragen in al onze verdraaglijkheid. Dan zult u hem recht hartelijk, volkomen, onverdeeld, eeuwig dank zeggen. Amen.